Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar het voor zal gaan, dominee van Dis uit Nieuwegein. Volgende week hoop voor te gaan, dominee van Werpen uit Dieven. Onze organist is deze avond de heer Wieringa en onze aanvangslied is lied Psalm 127 vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik een gezegende dienst.
Stil tot de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. In de naam van hem die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou, vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het thema in deze dienst is het bekende lied, ook uit de oude psalmbereiding, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Dat is het thema van de preek. En wat liefde is, ja, dat kan God ons geven. En de begintekst is daarom gekozen uit de eerste Johannesbrief. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Wij zingen nu Psalm 103, de versen 3 en 5.
Thank you.
Wij gaan nu samen bidden om de komst van de Heilige Geest in de opening van de schriften die van de Heer Jezus, de Zoon van God, onze zaligmaker, getuigen, opdat we zijn stem mogen horen door de genade van de Heilige Geest. Laten we bidden. Grote God van Israël, grote God die liefde zaait, die niet anders kan dan liefhebben, en die niet anders doet dan uw woord gestand doen. U belooft zegen waar liefde woont. En voor die liefde zelf zijn we al afhankelijk van die zegen. Wat een wonder van genade. U bent een rechtvaardige vader die niet over de zonde heen stapt. En die niet over ons ongeloof heen gaat. En die onze liefdeloosheid, ja, niet kan hebben. En toch blijft u de God van liefde en genade, die dat door uw Heilige Geest ons te binnen brengt. U gaf uzelf, Heer Jezus, de Zoon van God, u gaf uzelf tot een volkomen verzoening voor al onze zonden, zodat u in Christus verzoend bent. En dat er geen enkel beletsel meer kan zijn dat u ons in genade niet zou aannemen als wij roepen tot u, als wij roepen om ontferming. Dat willen we doen. Ontferm u over ons, Heer. Wees ons genadig, zondaars, door het zoenbloed van Christus, dat u de straf droeg die ons tevreden brengt. En dat u ons zo wilt zegenen, opdat wij op u zullen gaan lijken in ons leven. U, Heer Jezus, naam mogen volgen. Dank u, Heer, dat we dat mogen vragen van u. En daarom bidden we ook met vertrouwen om uw Heilige Geest, dat de woorden van u vanavond verstaanbaar zullen zijn. Dat die woorden onze harten mogen raken. En dat we onderwijs mogen ontvangen voor ons hart. Dat ons hart open gaat voor u. En dat wij alles tegen u zullen belijden en zeggen. Dat u in ons hart wilt komen wonen. Daar de liefde uitstorten die van u is. Geef ons uw Heilige Geest dat wij het evangelie en de belofte van u zullen geloven. Want een wonderlijke psalm gaan wij vanavond lezen. En het is niet anders dan een heilrijke belofte, een toezegging, ook voor ons vanavond. Geef dat we het mogen horen. En zo met de Heer Jezus, uw Zoon, verbonden zijn. Dat uw liefde in onze harten zal zijn uitgestort. En dat wij mogen leren lief te hebben met de liefde waarmee u ons en ook anderen lief heeft. Wij bidden u dat, uit genade alleen, om de verdiensten van hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij lezen de Bijbel op twee plaatsen. De eerste plaats lezen we Psalm 133. Het laatste stukje van vers 3 is het de tekstwoord. Maar we lezen ook uit het Nieuwe Testament, uit het Hooglied van de Liefde. Ja, en dan weet u wel wat dat is natuurlijk, het Hooglied van de Liefde, dat staat in 1 Korinthe 13. Wij lezen van 1 Korinthe 13, de versen 5 tot en met het einde. 1 Korinthe 13, de versen 5 tot en met het einde. Maar eerst Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. 1 Korinthe 13 vanaf vers 5. Over de liefde. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar zij verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. En wat dan profetieën betreft, die zullen teniet gedaan worden, talen die zullen ophouden en de kennis die zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren maar ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Het thema van de preek, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Als tekst wordt het laatste vers, stukje van Psalm 133. Want daar gebiedt de Heer de zegen. En het leven tot in eeuwigheid. Wij zingen nu Psalm 133, alle drie de versen. Psalm 133, ter inleiding op de preek. Na het amen van de preek zingen wij het lied Samen in de naam van Jezus. Weerklank 242, daar is een stencil van uitgedeeld. En we zingen dus na de preek de versen 1 en 2. Daarna willen we ons geloof beleiden en zingen als antwoordlied het derde vers van dit lied. Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Zo vaak als ik Psalm 133 een beetje bewust heb gelezen, is mij altijd weer opgevallen dat de Heere de zegen gebiedt. Zo staat het daar, de Heere gebiedt de zegen. Hij beschikt zegen waar die niet is. Hij geeft eerst als zegen de liefde van God. Dat is eeuwig leven. Dat heeft tegen Jezus ook al gezegd. Hè? Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Dat zij u de enige waarachtige kennen. God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is liefde. De liefde is uit God. En hij stort die uit in harten. In zondaarsharten van mensen. En daar gebiedt de Heer de zegen. In Jeruzalem zongen we net. Nou, die zegen die de Heer gebiedt is zijn eenzijdige genade. Want, nogmaals, de liefde is uit God. En wij en onze kinderen leven in een wereld die in het boze ligt. Bij ons is liefde vaak ver te zoeken. Een voorbeeld. Een jongere uit een kerkelijke gezin kwam door tragische ongelukken helemaal alleen te staan. Ik ontmoette hem op een studentenmarkt in Nijmegen, waar jongeren werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Alfa-cursus. En er ontwikkelde zich een kort gesprekje. En hij zei, overal heb ik afwijzing gevonden. Ik heb al een keer een Alfa-cursus gedaan. Maar ja, ik heb er geen vriend aan overgehouden en God ook niet leren kennen. En toen heb ik gekozen voor een leven zonder God. Dus hij liet de belofte van het verbond van God los. Dat kan je natuurlijk nooit echt loslaten, want dat verbond blijft toch wel staan hoor. Maar dat had hem nog eenzamer gemaakt. Toen vroeg ik aan hem, is er iemand in jouw leven die van jou houdt? Zijn antwoord waren tranen. Hij begon gewoon spontaan op straat te huilen. Hij was zo eenzaam. En hij is niet de enige. In onze samenleving is eenzaamheid een groeiend probleem. Wilt u nog meer voorbeelden? Gaat het misschien ook over u of over jou? In onze samenleving is de zegen van oprechte liefde ver te zoeken. Sociale media die willen verbinding leggen, maar de praktijk laat zien dat die leiden tot veel sociale armoede. Precies het omgekeerde van wat ze bedoelen. Nog zoiets. Vreemd gaan in romantische liefde maakt ontzettend veel kapot in de samenleving. Nou ja, dat wij zijn gemeente van Christus, dat gaat ons ook niet voorbij, al deze dingen. Hoe ga je er nou mee om? Daarom lezen we ook Psalm 133. Het is een pelgrimslied in het bundeltje 120 tot 134. Dat zijn allemaal liederen die gezongen werden op weg naar de tempel. In de tempel en bij het weer naar huis gaan. En deze is dus het op één na laatste psalm. Psalm 133. Want 134 is de laatste. Dus als je deze zong, dan ging je bijna weer terug het leven in van elke dag. Het bijzondere is dat de naam van David ook in de psalm staat. De psalm staat op naam van David. En ja, David, dat was de man naar Gods hart, ja. God had een verbond met hem gesloten. De Messias zou de grote zoon van David zijn. Maar David zelf had helemaal geen geslaagd gezin zonder strijd of ruzie. Want om de zonde van overspel en moord zou het zwaard van hem en zijn huis niet wijken. Er was altijd oorlog in de familie. Dat laat je dus zien dat zegen niet bij ons vandaan komt, toch? Maar de Heere gebiedt haar in Jeruzalem, in zijn nabijheid. Opdat wij zondaars leven aan God zullen belijden en met de zonde breken. Want hij alleen geeft genade en liefde. Dus op grote feestdagen ging hij naar de tempel en daar gebood de Heere de zegen. En pelgrims die naar huis gingen, die moesten er dan weer volop tegenaan. Met alle zorgen en pijn en verdriet wat je thuis er tegenkwam. En dat gaat helemaal niet in eigen kracht, zegt God. Daarom schreef Johannes wat wij ook hoorden bij het begin van deze dienst. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij zijn zoon zond tot een verzoening voor onze zonden. En dan dat mooie woord erachteraan, geliefde, als God ons dan zo lief heeft, moeten ook wij elkaar lief hebben. Maar Psalm 133 is niet alleen een pelgrimslied. Psalm 133 is ook een wijsheidspsalm, samen met twee andere psalmen in hetzelfde bundeltje. De psalmen 127, die we net gezongen hebben, en 128. Want die twee psalmen gaan ook over de zegen van God in de familie, in de gemeente en in de samenleving, in het leven van elke dag. Wijsheid, ja, wijsheid, dat is leven volgens de geboden en de leefregels van God. En God gaf ons die regels om ons en onze kinderen te leren om niet de weg van dwaasheid in te slaan, maar om het kwade te haten en het goede lief te hebben. Nou, dat geldt ook voor ons vandaag. Als jij kinderen hebt, hè, dan laat je hen niet verdrinken in oeverloze vrijheid. Dat is helemaal niet liefdevol, toch? En daarom is Psalm 133 een heilzame terechtwijzing, een belofte van de Heilige Geest. Opdat we gaan vragen en bidden om de Geest. Want wanneer de Heilige Geest zijn geboden in je hart gaat schrijven, ja, dan wordt de liefde van God in jou uitgestort. Dat is zo zeker. Als wij gaan bidden om de vervulling van die rijke belofte van deze psalm. En je houdt aan, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Zo gebiedt de Heer de zegen. Dan vragen we natuurlijk ook, wie of wat is nou de bron van de zegen? Nou, de eerste woorden van die psalm helpen ons op weg. De eerste woorden in Psalm 133 die zeggen dat het goed en heerlijk of goed en lieflijk is om als broeders in eenheid samen te wonen. En het woord goed in deze psalm wijst op de goedheid van God die de enige bron van liefde is. En daarom is het bij die eerste woorden van Psalm 133 goed om te denken aan de schepping. Dat lezen we in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Daar wordt dat woord goed voor de eerste keer zo gebruikt. Net als in Psalm 133. Want in Genesis 1 staat 5 keer dat het goed was alles wat God schiep. Schiep de hemel, de aarde, de zee. En God zag dat het goed was. En toen hij klaar was met het scheppen en alles overzag, toen zei God, het is zeer goed. Maar in Genesis 2 staat de vervolg van de scheppingsverhaal. Daar na de schepping van Adam en Eva zegt God ook nog iets anders. Het is niet goed. Wat is er dan niet goed? Het is niet goed, zei God, dat de mens alleen is.
Hij maakte een hulp voor Adam. En God schiep Adam, voor Adam, Eva als een hulp voor hem. Ook geschapen was Eva in zijn beeld naar zijn gelijkenis. Het leven is goed waar het in geloof wordt ontvangen als zegen van God. Sociale veiligheid, hè, ook ten diepste ook in de samenleving, in de familie. Sociale veiligheid begint in de ogen van God in het huwelijk van man en vrouw zoals God dat bedoelt. Ik zeg dat nog een keer met nadruk. Sociale veiligheid in het gezin, in de familie, begint in het huwelijk van man en vrouw zoals God dat bedoelt. Nou, dan weet u net zo goed als ik, als je dat gelooft, dan is dat in de seculiere cultuur een haakse bocht. Daar kom je echt helemaal mee alleen te staan als je dat doet. Oh, is niet zo erg hoor, maar ja, het is niet zo mooi, niet zo makkelijk of zo, hè, toch? Wat is er wijsheid voor ons nodig en ook voor onze kinderen nodig om die liefde van God voor te leven en die zo ook door te geven? Maar er is nog meer. Want het verbond van man en vrouw raakt heel de familie en soms zijn relaties heel lastig in de familie. Denk aan het conflict van de herders van Abraham en de herders van zijn neef Lot. Die hadden op een gegeven ogenblik grote oneenigheid, die oom en zijn neef. En dat ging over weidegronden. Wij waren het eerst. Nee, wij. Ze zijn van ons. Nee, van ons. En toen stelde Abraham voor om elkaar vrij te laten. Om, zeg maar, uit elkaar te gaan. En bovendien liet hij nog de keuze. Aan wie liet hij de keuze? Aan zijn neef Lot. Dat was wijs. Dat was liefdevol. Ja, Lot koos toen het beste voor zichzelf. En zo belandde hij ongewild in het oordeel over Sodom. Maar hij werd toch gespaard. Hoe dan? Dat dankte Lot aan Abraham. Het gebed van oom Abraham. Die had Lot niet afgeschreven. Die bleef voor hem bidden. Wat een zegen. Om nooit iemand af te schrijven, maar altijd in gebed vast te houden. Ja, dat is heel realistisch toch, wij struikelen allemaal toch in zoveel opzichten. U niet? Ik wel. U toch ook? En God houdt ons verantwoordelijk voor elkaar, ook als familieleven verstoord is. Meerdere vrouwen in één gezin veroorzaakten ruzie toen Abraham en Sarah Hagar een plek gaven in hun huwelijk. De broers Jacob en Esau hadden een heel complexe verhouding. En Esau die had helemaal niks met de eerste zegen van het eerstgeboorterecht. Die had hij verkocht voor bevrediging van zijn hongergevoel. Maar Jacob was alles gelegen aan die zegen. Maar hij bedroog met intrigue zijn vader Isaac. Hij brak ook de goede verhouding met zijn broer Esau. Daar kom ik straks nog een keer even op terug aan het einde van de preek. Zo, het gezin van Jacob en zijn vrouwen, Lea en Rachel, was ook vol jaloezie en conflicten. Nou is Psalm 133 als pelgrimslied en als wijsheidslied helemaal verbonden met het verbond van God. Het verbond dat God sloot met Israël zijn volk. En God is compleet trouw aan zijn verbond. Wat een genade is dat. En daarom lezen wij vanavond Psalm 133 als een belofte. Een belofte van Gods verbond. Gemeente is toch ook betrokken in het verbond van God. In onze vaak ingewikkelde relaties zijn de beloften van God bakens in zee. En zo mag je weten dat wij, wat wij aan zorg en zonden en pijn meemaken, niet het laatste woord hebben. Israël kende ook zijn eigen volksgeschiedenis wel. Die verhalen van Jacob en van Esau en van de vrouwen in het gezin van Jacob. En de pelgrims die waren natuurlijk van huis gegaan, ieder met een eigen rugzakje. En dat leert ons iets bijzonders, want die eensgezindheid van die broers in Psalm 133 bedoelt niet rust, is niet, berust niet op bloedverwantschap, maar die berust in de liefde van God, in het verbond dat God met Abraham sloot. Dus alle Israëlieten waren broeders, hoe dan ook, ze waren broeders van elkaar. Heel Israël. En pelgrims die dus naar huis gingen, naar het feest, die stonden toen voor de keus. Die stonden in de tempel al voor de keus. Zoals wij in de kerk zitten ook voor de keus gesteld worden als we deze psalm lezen. En dan is de vraag voor ons, als je nou thuis komt, hè, leef je dan uit dat verbond? Geef jij thuis de zegen van God door? Heb jij geloof om zelf gehoorzaam te leven bij de woorden van de Heer? Of liet jij het even bij een fijn gevoel? Nou, het was heel fijn hoor, vanavond of vandaag. De kerk was mooi hoor. Weet je dat dat gevaarlijk is? Want dat is niet de zegen die God bedoelt. God wil een herstelde relatie met hemzelf. Maar God wil ook herstelde relaties onder elkaar in de gemeente of in je familie. De liefde van God, ja, die is de verzoening van zonde die we hem belijden en waar wij om zijn het wil mee breken. Nou, dan vragen we, wat is dan die zegen? Wat is de zegen van God? Nou, die begint bij hem als bron van liefde en genade. Zegen daalt neer als genade van het verbond van God. Dat belooft God in Psalm 133, ook aan jou en mij. Neerdalen, daar gaat het om. Olie waar de hoge priester Aaron mee werd gezalfd, druipt naar omlaag. Dauw van de berg Hermon daalt ook omlaag. Wij zijn bezig vaak om ons leven te stroomlijnen. En in reclames zien wij gezonde mensen die verleiden om, ja, om je geluk van het internet te plukken. En wat ik wil hebben haal ik zo gauw mogelijk naar me toe. En opgejut om op te vallen maken de likes die je krijgt ons eenzaam. En hoe meer likes jij krijgt, des te eenzamer word je daarvan. Als er geen echte liefde is. Weet je wat Maarten Luther zei bij deze psalm? Hoogmoed en heerszucht, die blokkeren de liefde. Hoogmoed en heerszucht om anderen een stapje voor te zijn, om het net een beetje beter te doen als een ander, die stuwen je omhoog. En als dat gebeurt, word je opgeblazen. En dan gaat de eensgezindheid verloren in ruzie en oneenigheid. En de zegen van God, wat is dat dan? Die daalt neer. Die daalt neer. De olie waarmee Aaron en zijn zonen werden gezalfd, die was heilig. Alleen priesters mochten die gebruiken. En de priesterdienst in de tempel was de dienst van de verzoening met God. Was de dienst van de vergeving van zonden. Jij was in de tempel om die zegen te ontvangen. Om ook in wijsheid te leren leven. Maar ja, in die weerbarstige werkelijkheid thuis moest jij die gaan doorgeven. Want heel Israël was tot die dienst geroepen, toch? Israël heet toch niet voor niks een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Maar zonder verzoening bestaat er helemaal geen vergeving en is er geen vernieuwing. En daarom zijn we zo aangewezen op hem die uit de hemel neerkwam, Jezus, de Zoon van God. In zijn dood, in zijn gehoorzaam offer aan het kruis, is verzoening. Want hij kon niet in de dood gehouden worden. Hij is opgestaan. Dus die olie van de Heilige Geest wijst op de Heilige Geest. De olie in de priesterdienst, de olie op Aaron, wijst op de Heilige Geest. En die daalt ook neer. Die daalt neer. En dauw ook, hè. U weet misschien, op de top van de berg Hermon ligt eeuwige sneeuw. En in de zomermaanden, daarin vielen twee van de grote tempelfeesten. In de zomermaanden werd de grond in Israël bevochtigd door de dauw van de berg Hermon. En zo werd de vegetatie in stand gehouden. Nou, dat zochten die pelgrims bij God in de tempel. Als je moe bent, heb je verfrissing nodig. Wat kan het leven zwaar zijn, toch? Daarom ging je naar de tempel om daar verfrissing te halen. Zo daalde de kracht van de Heilige Geest op de Pinksterdag neer. Nieuwe kracht om thuis niet met lege handen aan te komen. Maar om anderen te geven van wat je zelf ontving. Op je werk, in de samenleving. Ook overheden hebben dat nodig, zegt Luther. Wij bidden daarom ook voor onze overheden. Ook voor een nieuwe, we bidden ook voor de verkiezingen, dat er een wijs bestuur zal komen. En als wij voor de overheden bidden, dan willen we hen niet zomaar blindelings volgen of zo, natuurlijk niet. Maar we willen ook niet bidden voor onze overheden om daar klacht bij God te doen over hen of zo. Nee, we mogen door de liefde leven, die telt meer. En die zegen ligt dus klaar. Verzoening en vergeving van God, als dat binnenkomt, die maken jou nederig. Snap je dat? Die maken je nederig. Die zegen ligt klaar om de minste te zijn. Zeg maar, ik doe wel een stapje terug. Kan jij een stapje vooruit? Dat is liefde. Zoals Abraham bleef bidden voor Lot. Ik doe dat stapje wel terug. Ik wil wel de minste zijn. En wij zijn ook gehouden om te blijven bidden. Om nooit iemand af te wijzen. Mag ik je dat op je hart binden? Doe dat nooit. Wijs nooit iemand af. Ook niet, zeg maar, als die jongere uit het begin van de preek jouw eigen kind is. Of jouw kleinzoon. Dat zou toch zomaar kunnen, hè? Duw dan Psalm 133 niet weg. Doe dat vooral niet, maar blijf bidden betrokken, voorbiddend. Want wij beschikken niet over de zegen. Maar zwijg er ook niet over, omdat je denkt dat er toch niet iemand is die naar je luistert. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat nou? Zou God vandaag dan geen zegen en liefde meer kunnen gebieden? Kan zijn verzoening niet alles veranderen? Het gebed van de rechtvaardige vermag toch veel, want dat is de zegen. In het laatste vers van de tweede Korinthebrief. We hebben straks iets uit de eerste Korinthebrief gelezen. Maar in 2 Korinthe 13, daar staat ook zoiets moois. Er staat een zegen. Een zegen die Paulus aan de gemeente van Korinthe geeft. Dat was heel belangrijk voor die gemeente van Korinthe. Want Korinthe stond bekend om veel oneenigheid. En veel ruzie onderling. En veel naijver. Veel trots. En wat is dat laatste woord van Paulus aan die broeders en zusters? Dan geeft hij de zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met jullie allen. Allemaal. Geen één uitgezonderd. We zijn toch allemaal broers en zussen. Als je moeite hebt om eensgezind te zijn in de kerk, toch is er overvloed aan zegen. Geloof je dat? Paulus zegt in diezelfde tweede Korinthebrief, in datzelfde hoofdstuk trouwens, beproef jezelf of je wel in het geloof bent. Heb jij de Heer Jezus werkelijk lief? Heb jij andere verlangens gekregen dan dat je eerst had toen je God nog niet kende? Heb je hem lief die als slaaf kwam om jou en mij met God te verzoenen? Maar hij is nu de pleitbezorger bij zijn Vader in de hemel. Daar is hij pleitbezorger. Maar hij is ook in het hart van ieder die gelooft, die hij genadig is, die hem leert volgen. Nou, en dan nog één ding. Als dat nou de zegen is die neerdaalt, wat is dan het verwachten van de zegen? Hoe kan je dat nou verwachten? Want je kunt zegen verwachten. Dat heeft God beloofd. En God geeft die dan ook als je gelooft. Ja, dat is waar. Je kunt de zegen verwachten, maar je kunt hem ook verachten. Dat kan ook. Door te weigeren hem te dienen. Nou, Psalm 133 wijst naar de Heer Jezus als de bron om anderen lief te hebben. De zegen van God die neerdaalt staat in contrast met wat we om ons heen zien in de wereld. Of ook wel in onszelf. Maar de liefde van God leert ons omhoog te zien. Omhoog te zien van waar de zegen komt. Er staat in verschillende pelgrimspsalmen in ditzelfde bundeltje. De zegen komt van God vandaan. Maar als jij denkt, hè, als jij nou denkt dat God jouw vrijheid beperkt, ja, dan duw je natuurlijk de gedachte aan God weg, niks mee te maken. Want wij willen gewoon helemaal niemand boven ons. Weet je hoe het is met ons, met mij, net zo goed, zou ik mij als eerste noemen, hè? Wat zij, bij ons, hè? Wij zijn gewend om naar beneden te kijken. Wij zijn er aan gewend om neer te kijken op andere mensen. Ik net zo goed als u. Maar pas die omhoog ziet en God zegen verwacht, die leert het om voor anderen de minste te zijn. Zo geeft God relatieherstel. Wat kapot gemaakt is, heelt hij, herstelt hij. Dat spreekt ook niet vanzelf, hè? Dat weet u wel. In de eerste gemeente waar ik predikant was, waar leefden twee broers, die hadden een heftige ruzie met elkaar. Eén leefde kerkelijk mee in de gemeente waar ik mocht dienen. Maar hij ging al jaren niet naar het heilige avondmaal. Zijn broer had niks met het geloof of zo, hè? Zei hij tenminste. En toen hem werd gezegd dat hij die ruzie natuurlijk ook kon bijleggen, hè? En zodat hij naar het avondmaal kon gaan. Toen zei hij, ja, dat is zo, maar die ander moet beginnen. Ja. En dan blijft hij natuurlijk gewoon nergens, hè? Zoiets. Hè? Dat is een groot probleem. Hij wilde gewoon niet de minste zijn. En daarom bleef alles bij het oude. En dat is wat wij in deze samenleving zien. Complottheorieën, conflict en oorlogen, we zien er genoeg van, hè? Die draaien allemaal om de angst om zelf maar niet op een zijlijn te komen. Om te voorkomen dat je niet meer meetelt. Daarom al die complottheorieën, die conflicten en die oorlogen. Angst, dat is de oorzaak. En angst leeft aan de liefde van God voor wij. Want God is de bron van liefde. Hij kan alleen maar geven. Hij gaf het allerliefste wat hij had, zijn enige zoon, om de vloek van onze liefdeloosheid en zelfzucht weg te dragen. Begrijp je wat er gebeurt? Begrijp je wat er gebeurt als wij die belofte van de zegen van God naast ons neerleggen en eigenlijk verachten? Dan leidt de liefde schipbreuk. Daarom moet je bidden om de zegen zoals Jacob ook deed. Denk dan nog één keer aan Jacob. Die ging het werkelijk om de zegen van God. Ja, maar hij liep God wel behoorlijk voor de voeten, hoor. En hij verknalde de relatie met Esau. Maar toen hij zelf bedrogen was door Laban en met zijn dochters Rachel en Lea, toen zag Jacob in dat God zich verschrikkelijk had vertoornd over dat foute gedrag van hem. Dat zag hij toen in. En op weg naar Canaan kwam Esau hem wel tegemoet. Nou, die Esau die wou helemaal niet meer aan het verleden denken. Maar Jacob wist wel dat zomaar niet kon. Hij had zich de zegen van God compleet onwaardig gemaakt. Het moest eerst goed komen, werkelijk goed komen. Je wilt toch geen zegen over de rug van anderen die jij benadeelde? En dan lees je in Genesis dat een man met Jacob worstelde. En zeg maar dat de engel des Heren met Jacob worstelde. Waarover worstelde hij die? Over zijn schuld. Jacob had onverdiende genade nodig. En daarom bad Jacob onafgebroken: ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Toen zegende de Heere Jacob. Jacob was met God verzoend. En met de naam Israël, in eigen kracht gebroken, verzoende hij zich ook met Esau, omdat het met God goed was. Ja. Eva, toen ze elkaar ontmoetten, hè, die twee, na die grote ruzie, toen wilde Jacob allerlei cadeaus geven. En toen zei Esau, hoeft niet jongen, hoeft helemaal niet, ik heb al zoveel. En weet je wat Jacob toen zei? Ik heb alles. Waar heb je het verschil? Ik heb alles. Als je met God verzoend hebt, dan heb je alles. Dan is er ook verzoening mogelijk. Nou, die zegen moet je dus niet voorbij gaan. Dat is dwaas. Want vergeet niet, één keer komt het laatste gesprek dat wij met iemand hebben. En in het laatste oordeel zal niemand de liefde van God ontlopen. Daar moet je niet te laat achterkomen. Toch? Versmaat de belofte van zegen niet, maar bid erom. Ja. Aanhoudend, volhardend, nooit opgeven. Dan zal hij horen. Durf je dat niet? Je zegt, ja, dat durf ik niet hoor. Ik verdien helemaal geen zegen. Oh nee. Als jij weet dat jij geen zegen verdient, dan ben je het allermeest welkom bij God. Al zit je muurvast in negatieve gedachten over anderen of over jezelf. Zie dan in geloof op. Ja, op Jezus. Weet je, alle discipelen hadden de Heer Jezus verlaten toen hij werd gevangen genomen. Maar ze bleven wel zijn broeders. Hè? De kracht van de opgestane nam de zonde van zijn discipelen weg en die neemt hij nog steeds weg. Zijn Heilige Geest wil zijn belofte in je hart gaan schrijven. Om lief te hebben. Zoals hij lief heeft. Zodat je, al was het er maar een klein beetje hoor. Maar zodat je een beetje op de Heer Jezus zelf gaat lijken, toch? Ten slotte. Ik denk aan een jongere uit de mentorgroep. Die ik, denk al ruim 30 jaar geleden ontmoette. Hij was toen 16 of 18 jaar. En in die mentorgroep moesten alle studenten een bijbelstudie met ons doen. En ook een motivatie geven waarom ze dat gedeelte kozen. Toen koos deze jongen 1 Korinthe 13, het hooglied van de liefde. Dat las hij aan het einde van een dag dat er gedoe was geweest. Als hij oneenigheid had gehad. En dan las hij dat de pijnlijke woorden waren geweest, bijvoorbeeld. Aan het einde van zo'n dag, waar dat gebeurd was, zei hij, lees ik altijd 1 Korinthe 13. En overal waar het woord liefde staat, vul ik mijn eigen naam in. Nou, ik zal iets meer lezen dan ik in de schrift lees. De liefde is geduldig, vul je eigen naam maar eens in. Kunt u maar één gedachte mee. Die is geduldig. Die is vriendelijk. Niet jaloers. Pronkt niet gewichtig. Ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Bedenk ik altijd alle dingen? Geloof ik alle dingen? Hoop ik alle dingen? Verdraag ik alles wat ik tegenkom? Nou, hij vertelde als ik dat dan zo 1 Korinthe 13 had gelezen. Dan buig ik mijn knieën. En dan beleid ik aan God mijn liefdeloosheid. En vraag ik, God wil u dat vergeven? En dan lees ik 1 Korinthe 13 nog een keer. En overal waar het woord liefde staat, lees ik dan de naam van Jezus. Dat moet u ook eens doen. Dat is heilzaam als je in zulke situaties zit. Christus is geduldig. Hij is vriendelijk. Hij is nooit jaloers geweest. Hij pronkt niet. Hij heeft nooit gewichtig gedaan en nooit ongepast gehandeld. En toch gaf hij zijn leven voor ons. Hij heeft nooit eigenbelang gezocht. Hij is nooit verbitterd geweest. Nooit kwaad gedacht. Als je er even over nadenkt. De grote liefde van God in Christus Jezus. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat smelt je hart toch. Toch? Om de liefde van God oprecht door te geven. Met vallen opstaan. Ja, zeker. Dat wel. Maar toch in geloof. Met hoop. Totdat de dag komt. Dat hemel en aarde vol zullen zijn van hem. En Israël, de kerk en heel de schepping hem zal loven om zijn liefde. Om de zegen die hij gebiedt als wij vandaag leren oprecht liefde hebben. Amen.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij nu ons algemeen en niet te betwijfelen christelijk geloof. En de nieuwe spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, is neergedaald te helle, en op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige katholieke, dat is algemeen christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. De opstanding van het vlees. En het eeuwige leven. Amen. En met en voor elkaar bidden en voorbeden doen. Trouwe God en Vader in de hemel. U hebt laten zien wat liefde is. En u wilt dat laten merken. En u hebt dat gedaan toen u uw Zoon in deze wereld zond. In een wereld die van u was afgedwaald. Die u had uitgewist in gedachten. In een wereld die helemaal niks met u heeft. En u kwam naar ons toe. Van huis uit, ach God, ach wij. Onze liefdeloosheid, ons gebrek aan liefde. En onze onmogelijkheid om relaties te herstellen. En om iets goeds te doen. Wat een genade is het dat u juist in onze onmogelijkheden gekomen bent. En dat u daar wilt herstellen, eerst onze verhouding met u. Dat we ja leren zeggen tegen de verzoening, niet als een catechisatielesje of zo, maar dat ons hart geraakt mag worden door uw liefde. Door de woorden die u spreekt. Ook de belofte op Psalm 133 en zoveel beloften als u gegeven heeft. Ze zijn toch bestemd, Heere, voor uw gemeente. Ze zijn toch ook voor ons bestemd. In wat voor situatie we ook zullen komen als we straks weer thuis komen. En als alles zomaar bij het oude lijkt te blijven, maak ons dan toch mensen van hoop. En dat we in de liefde van u voor uw Zoon leren rusten. Want het kwam uit uw vaderhart, Heere, dat uw Zoon kwam. En dat u zo lief ons heeft gehad. Dat een ieder die in u gelooft en op u vertrouwt en op u ziet in geloof, eeuwig leven heeft. Dat is toch ongekend groot en heerlijk.
bidden u, Heere, dat we ja, zo ook, al is het nog zo zwak, zullen geloven. Want u vraagt helemaal niet naar sterke mensen en sterke gelovigen. Mensen die het allemaal zo goed kunnen. Maar u bent op ons berekend, omdat uw liefde berust op uw verbond en op uw eigen trouw, op uw eigen naam. Zegen ons, alstublieft. En leer ons, net als Jacob, te bidden. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Zegen met de grote zegen van de verzoening en de vergeving en relatieherstel die u geeft en die u belooft. Heere, bewaar ieder van ons voor om die zegen te verachten. Als Esau deed, die genoeg had aan een leuke manier om het leven door te komen en zo. Zegen ons met het geloof zoals Jacob dat, en leer ons nederig vertrouwen. We blijven dat wij onszelf zo graag in het middelpunt zetten, maar u hebt ook middelen genoeg om ons dat af te leren. Al is het misschien pijnlijk in onze beleving, als wij gewoon de minste moeten leren zijn, maar het is zo zegenrijk. Geef dat we zo ook onze kinderen mogen voorgaan in liefde en in zelfverloochening, en waarmee u hen lief heeft en waarmee u ook ons lief heeft. En dat voor elke dag. Wij bidden u om u elke dag te mogen volgen. Dat wij als kerken en als gelovigen werkelijk één zullen zijn in Christus. Één in geloof, één in hoop en één in de liefde van u. Heere, zo bidden we ook heel concreet. Zegen voor onze gezinnen. Zegen voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Waar we misschien heel andere dingen zien, waar die ons verontrusten. Willen we niet blijven berusten, niet berusten in alles wat we zien om ons heen, wat we in ons eigen hart opmerken. Maar willen we bidden om uw Heilige Geest, dat we de belofte van u mogen zien. En dat we nooit zullen ophouden voor anderen te bidden. En dat we ze nooit zullen loslaten, hoe ver ze ook weg zijn. Heer, wij bidden u om uw zegen, ook in ons volksleven. Als er in oktober weer verkiezingen komen en later een kabinet gevormd moet worden, bidden we ook om een wijs bestuur. En geef christenen die u hebben leren kennen ook de moed om alleen te staan. Om lief te blijven hebben met de liefde waarmee u lief heeft. Vader, we danken u dat we hier deze dienst mochten ontvangen van u. We bidden u of u ons nabij wilt zijn als wij naar huis gaan en de werkelijkheid onder ogen mogen zien. Laat het dan uw werkelijkheid mogen zijn, Heer. De werkelijkheid van de zegen van u, waarvan we mochten horen, die ons verkondigd is vanavond. Dat dat ons houvast mag zijn, dat dat ons vreugde zal geven. We bidden dat in de naam van de Heer Jezus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen uit lied 799. Lied 799. De versen 1 en 2. 799, vers 1 en 2.
gaat nu heen in vrede. Bewaar en geloof het evangelie en draag met u mee de zegen van God. En neem die mee voor anderen en voor uzelf en voor iedereen die bij u hoort. Wees gezegend om een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allemaal. Amen.